IT Rogues, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkouwer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we je bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter @ITBrosNL. Ik ben Raymond Convalius.
En mijn naam is Sander Berkouwer.
Welkom bij aflevering 1 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Wauw.
Yes.
Zesde seizoen, Ray.
Ons eerste lustrum zit erop.
Yes. Tijd voor een feestje.
Ja.
Met in deze aflevering uiteraard het meest recente nieuws. Een informatiebeveiligingsupdate en een productiviteitstip van Ray. Hey Ray, er was wat onrust afgelopen week. En als ik zeg onrust, bedoel ik eigenlijk rust.
Ja, er was een rel om rust, laat ik het zo omschrijven. En dat kwam door Galen Hunt, Distinguished Engineer at Microsoft.
Hey, en als je dan Distinguished Engineer bent bij Microsoft, zit je dan een beetje hoog in een boom? Of?
Ja, dan zit je wel op top-level, zeg maar, van engineering, denk ik.
Okay. Dus deze Windows-bobo... Die schreef eigenlijk van, goh, we gaan heel Windows herschrijven in Rust.
Ja, nou ja, hij schreef een post waarin hij op zoek was, tenminste waarin hij een vacature aan het promoten was bij Microsoft.
Ja.
En daarin schreef hij, my goal is to eliminate every line of C and C++ from Microsoft by 2030.
Okay.
Our strategy is to combine AI and algorithms to rewrite Microsoft's largest code bases. Our North Star is one engineer, one month, 1 million lines of code.
Zeg maar, dan ben je behoorlijk de lulu als je dat schrijft, hoor.
Ja, en dat gebeurde dus ook daarna. De hele wereld schrok eigenlijk een beetje en had zoiets van... Goh, ja. Gaat Microsoft nu echt Windows herschrijven in rust?
Ja.
In de komende paar jaar? En gaan ze dat proberen te doen met AI?
En hoe groot fan ik ook ben van GitHub Copilot...
Ja.
En alle hulp die je daarvan krijgt, denk ik niet dat het meest briljante idee is.
Nee, en dat dachten heel veel mensen. En uiteindelijk bereikte dit dus ook het management, het nog hogere management van Microsoft. En die ontkenden dat Microsoft van plan is om heel Windows te herschrijven in Rust.
Okay. Maar wat dan wel?
Nou ja, wat dan wel, daar kwam Galen Hunt dus uiteindelijk op terug, ook weer op LinkedIn. En toen zei hij, ja, we zijn bezig met een research project. Hè? En in dat research project gaan we kijken of we language-to-language translation mogelijk gaan maken met AI. En daarmee dus heel efficiënt inderdaad van taal naar taal kunnen gaan. Maar er ligt geen plan om heel Windows te herschrijven in Rust.
Nee, en ik denk dat Microsoft ook wel prangendere uitdagingen kent.
Ja, want kijk, het hele voordeel van Rust zijn dus te zijn dat je veiligere code kan bouwen.
Ja, klopt.
Die dus minder gevoelig is voor allerlei lekkages en onverwachte kwetsbaarheden. Maar als je kijkt naar Windows zelf, dan zie je dat eigenlijk de problemen zich daar nu concentreren rondom de efficiëntie van Windows zelf. Het valt een beetje lullig ook samen, zeg maar, met het afvoeren van Windows School Edition dit jaar.
Hmm.
Wat ooit bedoeld was als een concurrent van Chrome OS.
Ja.
Als
ja.
een uitgeklede Windows die super efficiënt zou zijn en alles web-based zou doen. En nu zie je dat juist dat web-based gebeuren binnen Windows het grootste issue is qua performance. Want je ziet dus dat Microsoft een move aan het maken is geweest richting WebView 2.
Ja, laten we het vooral over WebView 1 niet meer hebben.
Nee, goed. Maar WebView 2 heeft dus wel als belangrijkste kenmerk, voor iedereen denk ik zo'n beetje, dat het geheugen vreet.
Ja, en geheugen, zoals we allemaal weten, is heel goedkoop deze dagen. Ja. Not. Ja,
precies.
Dus ja, dit is absoluut een uitdaging.
Ja, het is echt een uitdaging. En dat zie je dus ook gewoon live nu gebeuren. Ik bedoel, bij Discord geven ze aan van, ja, luister eens, onze Windows-app, die dus ook WebView 2 gebaseerd is, die kan soms groeien naar 4 gigabyte RAM.
Ja.
En dan doen ze een automatische restart van de applicatie om te voorkomen dat de boel echt in elkaar dondert op je PC.
Ja.
Nou ja, en goed, Teams hoeven we er helemaal niet over te hebben sinds dat WebView 2 is geworden.
Nou ja, met WebView 1 was het echt drama.
Yeah.
WebView 2 heeft wel verbetering gebracht, maar bij mij gebruikt het ook nog steeds standaard 1 gig tot 2 gig aan geheugen.
Ja, precies. Nou ja, en bij WhatsApp is het helemaal het drama geworden, want daar hadden ze dus een native app gebouwd voor WhatsApp.
Ja.
En die was iets minder dan 200 megabyte aan RAM, wat hij nodig had.
Een paar weken geleden zijn ze natuurlijk teruggegaan naar WebView. En volgens mij gebruikt het bij mij nu ook minimaal 1 gig.
Ja, 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 dus het schijnt 7 keer zoveel RAM te zijn als voorheen.
Wauw.
En dat omdat ze bij WhatsApp hadden besloten om dat development team maar gewoon op te heffen wat zich bezighield met de native app voor WhatsApp.
Ja, ja.
Maar ik denk wel zeg maar dat Microsoft hier gewoon een uitdaging heeft. Want als die prijzen van RAM zo blijven doorgaan en Windows ermee omgaat alsof het niks kost,
mm-hmm,
wordt het een beetje lastig, mm-hmm, verhaal om te verkopen.
Zeker.
Dus ik denk dat we hier de komende tijd wellicht nog wel meer over gaan horen. Misschien moeten we nog maar eens een keer met Ken gaan praten hierover.
Oh, over WebView 2 met Ken. Maar dat wordt een vrolijk gesprek.
Nou ja, misschien heeft Microsoft wel plannen in die richting. Ik hoop het van harte.
Ja. Ja, ik denk dat bij Ken spontaan de appelflap weer naar boven komt. Okay. Als we het over WebView 2 hebben.
Ja, oké. Let's not go.
Yes, er is ook positief nieuws over alles wat uit de stal van Redmond komt. Mm-hmm. Want we zien nu dat de Graph PowerShell aanmeldt op basis van de Web Account Manager.
Ja.
Dus op basis van WAM. En dan hebben we het niet over de band, maar over WAM. De Web Account Manager.
Ik gebruik het best regelmatig, zeg maar Connect MG Graph. Om te connecten naar Entra.
En Dash Scopes natuurlijk.
Ja, oké.
Geen Scopes niet mee te geven als je Connect Dash MG Graph doet.
Wel zo clean. Wel zo least privileged, om even zo te zeggen. In ieder geval, voorheen werd je getrakteerd op een bezoekje aan je webbrowser om in te loggen.
Ja, wat je ook op Android ziet en ook overal ziet van ik ga je even doorverwijzen naar de browser. Daar gaan we even authenticeren en klaar. Maar ja, de browser interacteert natuurlijk ook gewoon met Web Account Manager.
Ja, precies. En die Web Account Manager is dus ook gewoon een native app die dus nu naar boven komt en jou laat inloggen. Dit kon je trouwens configureren voorheen, alleen was de Web Account Manager was stuk. Dus dat werd niet aanbevolen om dat te doen. En ja, nu kan je het nog wel proberen te configureren, maar het doet niks meer, de configuratie van de set MG Graph option dash enable login bij WAM.
Ja, maar als je je Graph PowerShell maar dus hebt geüpdate.
Dat sowieso.
Want dit zit natuurlijk in Microsoft.graph.authentication.
Mm-hmm.
En welke versie moet die minimaal hebben voordat dit werkt?
Vanaf versie 2.34.0... Mm-hmm. Gaat het dus op deze manier werken?
Ja. Dus zorg ervoor inderdaad dat je, als je dat al een lange tijd niet hebt gedaan, sowieso eventjes je Graph PowerShell update.
Yes.
Hey, en als je nou optimaal gebruik wil maken van WAM met je Graph PowerShell, zijn er dan nog tips? Want wat ik wel zie is dat het WAM sign-in venster nog wel eens een pop-under kan zijn in plaats van een pop-up.
Ja, dus soms denk je van, er gebeurt helemaal niks. En dan blijkt het venster ergens.
Staat hij gewoon ergens achter.
Achter te zijn verdwenen. En waar je ook nog even op moet letten is dat als je dus inlogt met WAM, dat hij dan ook nog bij default langs dat venster komt. Die zegt van, wil je nog even je device registreren?
Oh.
En dat je dat, zeker als je dat met een beheeraccount aan het inloggen bent, even beter niet kan doen.
Nee, sowieso niet op een normaal huis- en tuinapparaat met je beheeraccount aanmelden natuurlijk. Daar hebben we Privileged Access Workstations voor.
Pause. Inderdaad.
Ja, tenminste, wordt steeds vaker aangeraden, gelukkig.
Ja. Ja, verder was deze week uiteraard, of dat moet ik zeggen, deze week, was er de afgelopen weken ook nog het een en ander qua nieuws rondom AI. Want ChatGPT en Google hebben allemaal niet stilgezeten. En dat blijkt nu ook alweer, want ChatGPT heeft de images geïntroduceerd. Althans, de nieuwe versie van images sinds 16 december. En dat wordt nu aangedreven door hun verbeterde model GPT Image 1.5.
Okay.
En is daarmee volgens ChatGPT 4 keer sneller geworden. En wat ik heb mogen ervaren, levert het echt wel mooiere afbeeldingen op. Omdat je bijvoorbeeld nu heel makkelijk kan verwijzen naar bijvoorbeeld je eigen hoofd als plaatje. En kan zeggen van nou, okay, maak een plaatje van mij met de kenmerken van mijn hoofd erin. Maar je kan ook veel meer precisiebewerkingen doen. Dus hij kan aanpassingen doen op afbeeldingen die jij aanbiedt. Of je kan allerlei elementen laten toevoegen. En dat is wel echt wel heel leuk geweest met kerst en oud en nieuw en zo. Dat je echt allemaal hele mooie kerstplaatjes kan maken van jezelf. Jezelf in een oud en nieuw tafereel kan plaatsen met vuurwerk op de achtergrond en al dat soort zaken. En okay, daarbij is hij ook nog nauwkeuriger geworden met tekst. Dat was ook altijd wel een dingetje met...
is echt, hè? Ja.
Plaatjes gegenereerd door AI. En je kan dus ook gewoon plaatjes die eenmaal zijn gegenereerd laten verbeteren. Dus je kan gewoon zeggen van nou, dit plaatje was aardig, maar haal dat element even voor mij weg, want ik vond dat niet zo fraai. En dan krijg je dus gewoon bewerkte plaatjes terug van OpenAI ChatGPT. En dat alles tegen 20% minder kosten ten aanzien van de bewerking van deze plaatjes. Kijk.
Aha, alright.
En ook Google was bezig, want die hebben een extra snel model ontwikkeld op basis van Gemini 3. En dat heet Gemini 3 Flash. En dat introduceerden ze een dag nadat ChatGPT kwam met images. Gemini 3 Flash wordt geïntroduceerd naast Gemini 3 Pro en Gemini 3 Deep Think.
Okay.
En, en is dus gewoon heel veel sneller. En ze zeggen van ja, ten opzichte van Gemini 2.5 Pro is het ongeveer 3 keer sneller geworden. En dit wordt dus het default model wat ze gebruiken wanneer je gebruik maakt van Google Search. Waarbij je dus ook altijd meteen zo'n AI-antwoord krijgt.
Oh, alright, super. En hoe heet dit ook alweer?
Gemini 3 Flash.
Aha. In de informatiebeveiligingsupdate proberen we je te behoeden voor gênante situaties bij de virtuele of fysieke koffiemachines, dan wel watertappunten, door je op de hoogte te brengen van dingen die je daar eventueel door goed oplettende medebewoners, dan wel collega's, op je bord zou kunnen krijgen. Een mond vol witte tanden is altijd goed, maar misschien niet als je geen repliek hebt.
Ja.
In de laatste aflevering van seizoen 5 hadden we het over een bug in message queuing. Die is opgetreden sinds het installeren van de december 2025 updates op Windows en Windows Server systemen.
Mm-hmm.
En Microsoft heeft dat met een out-of-band update opgelost. En dat is een out-of-band update die op 18 december is uitgebracht voor Windows 10 versie 22H2. Als je de ESU's hebt,
mm-hmm,
en Windows 10 Enterprise Longtime Servicing Channel 2021,
mm-hmm,
voor Windows Server 2019, Windows Server 2016, maar ook voor Windows Server 2012R2, 2012, 2008R2 en 2008.
Wow.
Ja, dus als beheerder kun je hier volledig mee aan de slag, omdat dit inderdaad sowieso een serieuze update was voor informatiebeveiliging. Maar ook omdat dit dus inderdaad op het moment dat je het op een Windows Server 2008 systeem had geïnstalleerd, natuurlijk ook gewoon voor behoorlijke problemen kan zorgen.
Oké. Okay.
En als Microsoft wil je natuurlijk als allerliefst dat mensen dan niet je maandelijkse beveiligingsupdates gaan deinstalleren. Dus ja, dan doe je daarvoor ook een out-of-band update.
Okay.
Yes. En daar houdt het Windows nieuws niet mee op qua informatiebeveiliging, want Microsoft heeft hardware ondersteunde BitLocker in Windows 11 uitgerold.
Ah, werd een keer tijd.
Ja, en dat doet Microsoft netjes bij nieuwe installaties. Ze hebben dat aangekondigd op Microsoft Ignite. Dat was de derde week van november.
Mm-hmm.
Maar stiekem zit het al in Windows 11 24H2 sinds de september 2025 update. En in Windows 11 25H2 sinds de release.
Oké. Okay.
Nou, wat doet dat dan? Hardware ondersteunde BitLocker. Dat hadden we toch al, we konden toch al. Ja, nou, nee, dit is toch echt wel nieuw. Want dit doet het op het moment dat je een NVMe-schijf hebt in je systeem.
Mm-hmm.
En een TPM-chip hebt en een CPU die cryptografie offloading ondersteunt.
Mm-hmm.
En wat je dan krijgt is XTS AES256 versleuteling van je schijf.
Oké. Okay.
En Microsoft geeft dat aan dat dat de beste combinatie is van informatiebeveiliging en prestaties, omdat je met hardware ondersteunende BitLocker bijna op het niveau zit van NVMe zelf, als er geen BitLocker wordt toegepast. Ja, schijven worden sneller, CPU's worden ook sneller. Op deze manier kun je die combinatie sneller maken.
Volgens mij kan je het ook goed verknallen.
Ja, nou ja, dat valt nog wel mee. Als je mensen inderdaad een versleutelingsmechanisme laat kiezen, wat dus niet hardware ondersteund wordt, dan gaat het al redelijk snel fout. Nou, dat kan een medewerker zelf natuurlijk doen. Mm-hmm. Kan je als beheerder met een Group Policy Object of met een NDM-beleidsregel kan je dat natuurlijk keurig netjes om zeep helpen. Mm-hmm. Maar er zit ook een beleidsregel waarin je dus kunt zeggen dat FIPS 140 compliant versleutelingsmechanismes zijn vereist. En als de CPU dat niet netjes rapporteert aan Windows, dat het FIPS 140 compliant versleutelingsmechanismes gebruikt, dan kan dat ook ervoor zorgen dat het dus niet wordt gebruikt. Vereis je dan wel BitLocker, dan is het software gebaseerde BitLocker. En ja, daar zit gewoon een stevige penalty op.
Mm-hmm. Ja.
En hoe stevig? Nou, dat bleek ook wel uit Windows Server 2025. Want die ondersteunt sinds de oktober-updates ook netjes NVMe. Mm-hmm. Echt als in een NVMe-schijf als NVMe-schijf zien. Okay. In plaats van, nou, het zal vast een SCSI-schijf zijn. Ik praat er wel gewoon SCSI tegen en de schijf lost het op.
Mm-hmm.
Nee. We zijn nu echt daadwerkelijk worden ze gezien als NVMe-schijf. En dat betekent dus ook dat de schijfperformance op Windows Server 2025 in de meeste scenario's verdubbeld.
Oeh, that's nice.
Yes.
Very nice.
Dus dat zijn wel even dingen die je wilt doen. En ja, dan hebben we het al over Windows en Windows Server gehad. Laten we het dan ook nog even over de Microsoft Cloud hebben.
Oh,
weet je, dat is natuurlijk ook altijd leuk. Vanaf 7 januari wisselt Microsoft van de eerste generatie naar de tweede generatie DigiCert Root Certification Authorities.
Mm-hmm.
En dat betekent dat zo'n beetje alle certificaten die Microsoft gebruikt op login.live.com, login.microsoftonline.com, gaan ze maar door.
Mm-hmm.
Dan dus een andere certificate chain hebben.
Oeh.
Dat hoeft voor de meeste mensen geen probleem te zijn, maar het kan wel, ja.
Nou, ik kan me zo voorstellen inderdaad dat je daar van alles voor hebt geconfigureerd. Zo van, wij gaan phishing voorkomen, dus wij gaan ervoor zorgen dat het altijd die certificate authority moet zijn die hoort bij al deze inlogpagina's van Entra en Microsoft.
Ja, dat kan je bijvoorbeeld doen met certificate pinning.
Mm-hmm.
Zou je dat kunnen doen? En dan zeg je inderdaad, die gezette route CA is altijd, en dan heb je de thumbnail van de generatie 1 toegevoegd.
Ja.
En je hebt precies van, ja, dat certificaat is toch gewoon geldig, lekker belangrijk. Ja, behalve dat Microsoft ervan wegbeweegt.
Ja,
dus als je inderdaad client-side certificate pinning hebt gebruikt, doe dat weghalen.
Mm-hmm.
En als je ook al Windows een hele lange tijd niet hebt geüpdate, dan zou die G2 CA mogelijk ook niet in je vertrouwde basis-certificeringsinstanties, of wel in je Trusted Root CA list kunnen staan. En dat leidt ook tot problemen.
Mm-hmm.
En het is een interessante, want als jij je machines met Intune bijvoorbeeld configureert,
mm-hmm,
en je hebt zoiets van na 7 januari, ja, alles is stuk. Nou, laat ik het met Intune repareren. Ja, nee dus.
Oh,
nee dus. Nee, dat wordt hem dus niet.
Dat gaat hem echt niet worden, want ook Intune wordt niet meer vertrouwd.
Nee.
Oké. Okay.
Dus als je En client-side certificate pinning is echt een informatiebeveiligingsmaatregel die meermaals gepusht is door beveiligingsonderzoekers als mogelijkheid om man-in-the-middle aanvallen en dat soort dingen allemaal te verhelpen of onmogelijk te maken. Maar ja, als je nu inderdaad deze week niet oplet, dan zou het best wel eens tot grote uitdagingen kunnen leiden.
Oké, nou, ik hou me hard vast in de eerste werkweek van januari zometeen.
Ja, ja. Maar misschien dat Microsoft nog wat uitstel biedt. Ik denk het niet.
Ik denk het ook niet.
Nee. En dit is inderdaad typisch zo'n voorbeeld van een beveiligingsmaatregel. Omdat de generatie 2 rootsia's van DigiCert meer compliance en meer informatiebeveiliging bieden.
Mm-hmm. Okay.
Dit is typisch zo'n informatiebeveiligingsupdate vanuit Microsoft die je wilt, maar waar je dus jezelf mee in de voet kunt schieten.
Mm-hmm.
En Microsoft heeft er nog één. op de roadmap staan. Okay. En dat is namelijk vanaf 12 januari zet Microsoft Teams berichtenbeveiliging standaard aan.
Mm-hmm. En wat gaat dat inhouden?
Nou, dat betekent dat dus 320 miljoen mensen, dat geeft Microsoft ook gelijk eventjes mee. Microsoft Teams wordt door 320 miljoen mensen maandelijks gebruikt. Mm-hmm. Ja, gefrustreerd. Nee, okay, ja, maar... 2 gigram? Ja, en ik doe helemaal niks in Teams. Mm-hmm. Mijn batterij van mijn telefoon? Jeetje, ik heb even een uur geteamd en dan zit op de helft. Ja, dat soort dingen. Maar deze 3 beveiligingsmaatregelen zijn voornamelijk cloud gebaseerd. En wat je dus ziet is dat je daarmee 3 hele mooie beveiligingsmaatregelen namelijk krijgt. Die heet in het Engels Weaponizable File Type Protection. Mm-hmm. Dus dat betekent dat als er bestandstypes worden gedeeld die mogelijk kunnen worden misbruikt, dat die dat daarop wordt geattendeerd. Malicious URL Detection. Mm-hmm. Heel erg goed. En a System for Reporting False Positives. Namelijk, hey, ja. Waarom heeft Teams dit geblokkeerd? Dit is gewoon een echte URL. En kom op, doe eens niet zo flauw.
Ja, inderdaad.
Nou, mocht je dit als beheerder al hebben aangezet, dan ben je sowieso een informatiebeveiligingsheld. Mm-hmm. Dan blijft het aan. Mm-hmm. En mocht je het niet willen, zet het dan voor 12 januari handmatig in het Teams Admin Center uit.
Oké, en anders moet je er rekening houden dat vanaf 12 januari er mogelijk iets verandert in de beleving van je eindgebruikers.
Ja. Ja, ook wel je collega's. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week?
Nou ja, deze week maak ik weer gretig gebruik van een tip van een van onze collega's, Erwin Derksen, die op LinkedIn me hierop wees. En want ik dacht van, oh ja, dat is ook zo'n hele vervelende. Gebruik jij wel eens de zoekfunctie van Windows?
Ja.
En valt het jou dan ook op dat hij in de zoekresultaten heel vaak dingen erbij haalt die je helemaal niet aan het zoeken bent?
Ja, uiteraard.
Want wat doet namelijk de zoekfunctie van Windows? Die zoekt standaard voor jou ook op het internet en maakt daarbij default gebruik van Bing.
Ja.
Die mooie search engine die we allemaal gebruiken en een warm hart toedragen.
Ja, what the Bing.
Precies. En Erwin die is dit ook opgevallen en zegt van ja, meestal ben ik op zoek naar mijn eigen bestanden. In mijn eigen omgeving en dan wil ik helemaal geen zoekresultaat van het internet en van Bing. En je kan dus gewoon de zoekfunctie van Windows gewoon aanpassen.
Aha.
En dat kan je doen in je instellingen. En dan ga je naar Privacy en Security. En daaronder zit een optie die heet Search. En binnen Search kan je vervolgens een optie vinden die heet Let Search Apps Show Results.
Mm-hmm.
En daaronder staat Bing. Nou, als je die allebei uitschakelt, dan zoekt Windows voortaan alleen nog maar in je eigen bestanden en niet meer op het internet.
Oh, nice.
Ik denk dat dat wel een echte productiviteitstip is deze keer.
Zeker, als jij inderdaad alleen maar in je eigen documenten wil zoeken.
Precies. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 1 van seizoen 6 van de IT Bros podcast.
Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. @ITBrosNL